Goedemorgen allemaal. Wat mooi hè, dat we onder het kruis mogen zijn op het ogenblik. Het ligt zomaar boven ons. Wat is dat mooi en prachtig. Riet, dankjewel. En voor degenen die dat opgenomen hebben, helemaal prachtig. En de Heer ziet het. Hij ziet ons vanmorgen hier bij elkaar. Wat is dat geweldig. Dat we mogen weten wat vanmorgen ook zo zei van Ichtus, Jezus Christus, Zoon van God en Redder. Want over hem gaat het vanmorgen, over de naam van Jezus. Afgelopen woensdag was ik op de markt, hier stond ik en toen stond er een jonge man, een tiener bijna denk ik nog, die stond zo te kijken en die kwam naar me toe en die zei, meneer, ik heb deze week de Heer Jezus in mijn hart gevraagd. En hij is gekomen. Yes! Tieners! Tieners! Komen soms naar mensen toe en zeggen, ik heb de Heer Jezus in mijn hart gevraagd. En hij is gekomen. Wat geweldig kan dat zijn. Dus bidden op vrijdagmorgen voor het Ichtus gebed. Geweldig. Onder het kruis mogen we zijn en we mogen bidden. Vanmorgen. Vanmorgen zal het gaan over evangelisatie. Evangelisatie, dat staat ook op het internet. Zelfs een definitie daarvan. Dat is de activiteit, zegt het internet, waarbij christenen de wereld in contact brengen met Jezus Christus. En zijn goede boodschap. Het evangelie, het euangelion. Goede boodschap betekent dat letterlijk. Opdat de mensen in hem gaan geloven en hun levens zich door hem laten veranderen. Wat een prachtige definitie is het eigenlijk dat op dit internet staat van wat evangelisatie eigenlijk is. Wat mooi is dat je dat kunt lezen. Je kunt nog veel meer lezen op het internet, dus kijk er af en toe op. Ik hoorde vanmorgen van Carla, die zit hier ook ergens onder. Ja, maar tijdens op het internet dan kun je de boodschap van God kwijt. En daar gebeurt ook wat mee. Dus we kunnen de boodschap, het evangelie van Jezus Christus op allerlei manieren brengen. Vanmorgen wil ik proclameren over mijzelf en over u. Ik schaam mij niet voor het evangelie. Het is een Gods reddende kracht voor allen die geloven. De naam van Jezus Christus is de enige naam op aarde waardoor de mensen redding en behoud kunnen ontvangen. Dat komt uit twee teksten, uit Romeinen 1 vers 16 en uit Handelingen 4 vers 12. Ik schaam mij het evangelie niet, want dat is een kracht van God voor een ieder die gelooft. En de naam van Jezus Christus, Jezus Messias, is de enige naam op aarde die de mensen redding en behoud biedt. Ik wil u lezen uit Matteüs 28. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Matteüs 28, vers 16 tot 20. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen had ontboden. En toen zij hem zagen, dan baden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe. En hij sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hen lerend alles wat ik u geboden heb, op dat in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Amen. Zo eindigt het evangelie naar Matteüs. Ik wil graag bidden voor de verkondiging samen met u. Hemelse Vader, Wij prijzen en we loven u dat we zo samen mogen zijn hier in uw machtige naam. In de naam van hem waardoor we behouden moeten worden. Want er is geen andere naam gegeven dan de naam van u, Heer Jezus, Yeshua HaMashiach, op deze aarde, waardoor we redding en behoud vinden. En wij prijzen u, Vader, dat we in uw naam tezamen mogen zijn en in de naam van Jezus. En dat we mogen weten dat u vandaag op dit moment hier in ons midden bent. Wij bidden u om een zegen. Een zegen van u, het goede van u. Heere, opdat we door u gevuld worden, door uw geest gevuld worden, om verder in deze wereld te zijn als een getuige van datgene wat u tot stand hebt gebracht in ons leven. Zo bidden we om uw zegen, Heer, over het woord van u, in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen is eigenlijk een opvolging van twee predikingen die er ook al geweest zijn. Op 27 februari en vorige week. Nico Smeding heeft op 27 februari ons verteld dat God ons gemaakt heeft. Niet zomaar, maar om hem te kennen, hem lief te hebben. Eén familie te vormen om zo anderen te leren liefhebben. En Jezus te volgen. Om zo geestelijk te groeien naar zijn beeld, hem te dienen en elkaar te dienen. En het laatste was de boodschap van liefde door te geven. En Esther Fosterman vorige week hield ons voor dat wij, de gemeente, het unieke lichaam, zij zei het unieke lijf van de Heer Jezus hier op aarde zijn, waarin ieder van ons op zijn of haar plaats mag staan. En dat we goed aan één gesloten zullen zijn. En ze zei ook dat de tijd daar is dat wij moeten opstaan. Want de wereld wacht rijkhalsend op de kinderen van God. Om zich te laten zien en om zich te laten horen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Die laatste wat Nico Smeding zei, de boodschap van liefde door te geven. En de wereld die met rijkhalsend verlangen toekijkt op het openbaar worden van de Zoon Gods, wordt in een Romeinen staat. Maar nu terug naar het Bijbelgedeelte van Matteüs 28. Naar wat daaraan vooraf is gegaan. Mag ik het plaatje? Ja, kijk, daar komt het. De discipelen van de Heer Jezus, die waren volkomen overrompeld en helemaal van streek nadat hij was gevangen genomen. Daar in Gethsemane. Ze waren allemaal op de vlucht geslagen. Zelfs één was naakt op de vlucht geslagen, lezen we. Hij had zijn kleed was hem afgenomen kennelijk en hij rende er vandoor. En een ander was met de soldaten met Heer Jezus stiekem gevolgd. Maar toen ze hem daarnaar vroegen, zei hij dat hij Jezus niet kende. En na zijn kruisiging hadden ze allerlei verhalen gehoord, dat Jezus was opgestaan, maar dat konden ze bijna niet geloven. Enkele vrouwen, Maria Magdala van Magdala, Maria of een andere Maria staat er, waarschijnlijk de moeder van Jacobus en Jozef, die hadden de opgestane Heer ontmoet toen ze naar het graf gingen om zijn lichaam te balsemen. En hij had hen gezegd dat ze tegen de discipelen moesten zeggen dat hij was opgestaan uit de dood. En dat hij hen wilde zien, ontmoeten in Galilea. En de discipelen waren op weg gegaan. En dan lezen wij dat Jezus naar hen terug naar hen toe kwam. En hij sprak met hen. En hij zei de woorden, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken. En doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen alles wat ik u geboden heb, om dat in acht te nemen. En zie, Ik ben met u. Al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Amen, zei hij erbij. Amen, zo is het. En vanmorgen wil ik graag met u nader bezien wat deze woorden van de Heer Jezus eigenlijk voor ons betekenen. En voor degene die dat ontvingen, die woorden. Toen, wat het betekende toen voor hen en wat het betekent vandaag de dag voor u en voor mij. Ik heb daarvoor een zevental vragen opgesteld over die opdracht. Zeven vragen. U leest ze daar, ik heb ze aan mijzelf ook gesteld bij de voorbereiding. Wie gaf die opdracht? Voor wie was die opdracht? Hoe voerden ze die opdracht uit? Wat zijn de gevolgen daarvan tot nu toe? En hoe kijken wij vandaag de dag naar de opdracht in deze wereld? Wat zegt deze opdracht voor de toekomst? En de vraag, zou ik erbij betrokken willen zijn? En die zeven vragen die willen we eens met elkaar bekijken vanmorgen. Wie gaf de opdracht? Nou, dat was duidelijk voor de discipelen. De Heer was opgestaan. Hij was de opgestane Heer. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Toen de discipelen werden voorbereid op het lijden en sterven van de Heer Jezus, toen noemde hij zich niet Heer. Hij noemde zichzelf niet Gods Zoon, maar hij noemde zichzelf Zoon van de mensen, Mensenzoon. De Mensenzoon zou lijden, zou sterven. Hij zou overgeleverd worden aan de overpriesters en de leiders van het volk, de Mensenzoon. En als u goed leest, dan zei de Heer Jezus heel vaak van zichzelf dat hij de Mensenzoon was. Meer dan 50 keer staat dat in de evangelieën. De Mensenzoon, de Zoon van de mens, Jezus, die kwam naar deze aarde. Hij was de God gelijk. Hij was een God gelijk. Maar hij heeft zichzelf helemaal leeg gemaakt van die macht. En hij werd een Zoon van de mensen. Een Mensenzoon, een mens gelijk. Een dienstknecht van de mensen. Hij wilde God als mens volledig gehoorzaam zijn in alle dingen. Als een mens helemaal gehoorzaam aan God de Vader. Tot aan de dood aan het kruis. Hij deed dat uit liefde voor de Vader en uit liefde voor de mensen. Al zo lief heeft hij de wereld gehad dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. We hebben het gezongen, we hebben het gehoord. Hij deed dat uit liefde voor de Vader. En om de vreugde welke voor hem lag, wilde hij dwars door dat lijden heen gaan, want hij wist, het is vreugde voor mij te doen. En uit eigen vrije wil. Niemand dwong hem daartoe. Maar hij zegt wel tegen de Vader, hier ben ik. Hier ben ik, Vader, om uw wil te doen. En een engel uit de hemel, toen hij dat zei daar in Gethsemane, kwam een engel uit de hemel en die verscheen aan hem om hem kracht te geven. Daarom, omdat hij dat allemaal gedaan heeft, heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven boven alle naam. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De opgestane Heer. Zo zagen de discipelen hem. Hij kwam naar hen toe. En ze aanbaden hem. Ik denk dat ze op de knieën vielen. Oh, Heer, u bent het. Maar sommigen die dachten van, is hij het wel? Ze twijfelden. Ook daar is de Bijbel eerlijk in. Ze twijfelden. En dan zegt de Heer, zie, ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Hij gaf hen een opdracht en meteen die belofte daarbij. Dat kleine woordje, zie, het komt vaak voor in de Bijbel en dat betekent eigenlijk van, let op, word wakker, want er gaat iets veranderen, er is iets veranderd. En nu is de verandering, zie, ik ben met u. Al de dagen van de wereld, dat is de naam Hashem Adonai, dat is de naam van de Heer, ik ben met u. Tot aan de voleinding van de wereld, tot het einde zal ik met u zijn, alle dagen. Niet alleen op de dagen dat u hier bij elkaar zit, tussen de muren, veilig in dit gebouw, maar alle dagen, ook als u zich onveilig voelt, ook als u zich niet goed voelt, of wat u ziek bent, hoe dan ook maar, de Heer is erbij. Ik ben is erbij. Ik ben met jou alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En die voleinding kan lang duren. Er staat een woord dat een langdurig tijdbestek, een langdurig tijdperk. En misschien denkt u wel, ja, maar het duurt ook lang. Het is al 2000 jaar geleden dat u allemaal vertelt wat u allemaal vertelt. Ja, amen. Zo is het. Daar eindigt deze opdracht ook mee. Amen. Het is en het zal zo zijn. Die opdracht staat tussen twee dingen. Een zekerheid, dat is de opstanding van de Heer Jezus, want hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En er staat aan het eind een grote belofte. Ik ben met u, de opgestane Heer, God is met je. Hij omgeeft je van voor en van achter aan beide zijden. Hij wil zijn hand op je leggen. Staat in Psalm 139. Dat zal hij doen. Voor wie was die opdracht eigenlijk? Voor wie was die opdracht? Die opdracht wordt voor 11 discipelen. Jezus had hen geroepen, alle 11. Kom daar en daar en dan zullen jullie mij zien. En ze waren daar bij Jezus, door Jezus bijeengeroepen. Judas was er niet. En de 12e Matthias, die moest nog verkozen worden. En hij gaf hem die opdracht. Ga heen. Ga heen. Maar voor ze gingen, gaf de Heer Jezus, de opgestane Heer, hen eerst onderwijs. 40 dagen lang ging hij met hen om. Over alles wat het koninkrijk van God betrof, gaf hij onderwijs. Dat deed hij door de kracht van de Heilige Geest daarbij. Hij gaf de bevelen door de Heilige Geest. Want dan immers kan de Heilige Geest je te binnen brengen als je wilt vertellen over de Heer Jezus, wat je zelf al van hem gehoord hebt. Want wat je niet gehoord hebt, wat je niet weet, kun je zo moeilijk door te vertellen. Dus 40 dagen kregen ze onderwijs. Ik denk, ik wou daar zo graag bij geweest zijn, u ook. Om dat onderwijs van de Heer Jezus, de opgestane Heer, zelf te ondergaan. Ze waren tot geloof gekomen, deze discipelen. Ze waren verzegeld met de Heilige Geest van de belofte als onderpand. Maar ze moesten wachten op de belofte van de Vader, de doop met de Heilige Geest. En als die over hen kwam, dan zouden ze de kracht krijgen om te getuigen van hem. De Heilige Geest is er alleen voor hen die in God geloven, die hem kennen, die hem belijden. De wereld kan die Heilige Geest niet ontvangen. Dus zolang u buiten die kennis, buiten dat onderwijs, buiten Jezus blijft, dan kunt u de Heilige Geest niet ontvangen. En ze zouden zijn getuigen zijn in Jeruzalem, in Samaria en over de hele wereld. En op de eerste Pinksterdag, op het wekenfeest, toen Jeruzalem vol was van mensen, toen kwam de Heilige Geest op hen. En wat deden ze? Ze getuigden vanaf die dag van de Heilige Geest. Hoe voerden die apostelen eigenlijk de opdracht uit? Ze voerden die uit nauwkeurig, zo de Heer Jezus hen had opgedragen. Precies zo en niet anders. Ze weken daar niet van af. Vanaf dag 1 verkondigden ze het evangelie van Jezus. Er waren ongeveer 3000 mensen die het woord aanvaarden. En na hun doop kregen ze onderwijs van de discipelen. En ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen. En ook verder op hun reizen naar andere gebieden deden de apostelen precies hetzelfde. Ze verkondigden de boodschap. En als de mensen het hoorden, dan werden ze gedoopt als ze de boodschap aanvaarden, discipel wilden worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En daarna werden ze onderwezen over het evangelie. Precies zoals de Heer Jezus hen had bevolen. Zo deden ze steeds weer en overal. Wat zijn dan de gevolgen daarvan, tot nu toe? Nou, zoals ik al zei, op de prediking van op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem reageerden 3000 mensen. Waarop? Omdat ze uitriepen: wat moeten wij dan doen, mannen, broeders? Nadat Petrus het hele evangelie had uitgelegd. En Jezus en Petrus zei: bekeert u. En in ieder van u laten zich dopen en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dat deden ze. 3000 mensen. Die lieten zich dopen. Ik vraag me af, hoe ging dat nou toch? Als je 3000 mensen moet dopen met z'n 12e. Hoe doe je dat? Nou, ik denk dat de gelovigen elkaar ook weer gingen dopen. Dat moet op die eerste dag een geweldig getuigenis geweest zijn daar in Jeruzalem. En Filippus, hij ging naar Samaria. En die kwam daar en velen schonken geloof aan zijn woorden en ze werden gedoopt. En Petrus en Johannes kwamen toen en ze werden vervuld met de Heilige Geest. En later werd Filippus van Jeruzalem geroepen tot Gaza en die ging naar Asdod en Caesarea. En in Damascus werd het evangelie verteld. En later kwamen er nog veel meer mensen bij, Paulus en Barnabas en vele anderen. En zo van Jeruzalem naar Samaria, Judea, Galilea, Antiochië, Cyprus, Turkije, Griekenland, Italië, naar Europa, naar Spanje. Zo hebben wij het gehoord. Zo ging dat evangelie van Jezus Christus. En inmiddels, 2000 jaar later, heeft het evangelie elke natie in de wereld bereikt. Elk land, in elke natie op het ogenblik is een gemeente, klein of groot, aanwezig in de wereld. Ik ben in landen geweest en er staat als je de grens overgaat of je komt uit het vliegtuig en je wilt je door de douane en dan staat er een bord dat het verboden is in een aantal landen om een Bijbel bij je te hebben. En dat zegt men meteen, ze weten van het woord van God. Anders zouden ze dat niet zeggen. Ze weten het. Ze weten het. Maar ze willen het woord niet, maar ze weten het wel. Het woord heeft hen bereikt. Zelfs in die landen, binnen hun grenzen, is een gemeente van God in het geheim. Alle volkeren zijn praktisch bereikt. Maar in veel gebieden zijn er inmiddels ook mensen die Gods woord niet meer willen. Ondanks dat ze er wel veel van weten, er is tegenstand. Tegenstand op aarde en in de hemelse gewesten. Die zich uit hier in de praktische wereld bij ons, tussen ons. Maar Jezus heeft voor ons allemaal gebeden, met zijn discipelen, tot zijn Vader. Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Jezus heeft voor ons gebeden, Op dat moment al. Hij bad ook niet dat hij ons uit de wereld zou wegnemen. Maar dat hij ons zou bewaren voor de boze. Inmiddels is het verdwenen. Hoe kijken wij nu naar de opdracht van de Heere Jezus? Is hij er weer? Ja. De boodschap van het Koninkrijk, het evangelie van het Koninkrijk, gaan vertellen om de mensen om ons heen. Hier binnen de vier muren is dat makkelijk. Want ja, hier bent u gekomen, u wilt er ook graag weer horen. En u hoort het elke zondag hier. En dat is mooi, dat is goed, dat is geweldig. Maar om het te vertellen aan mensen om je heen, aan je collega's, aan je vrienden, aan je familieleden, dan hebben we vaak schroom. Ja, u niet denk ik, maar ik wel. Schroom om het door te geven. En zelfs een beetje angstig ben ik dan. Om heel gewoon over je geloof te praten met mensen, ja, die er nooit iets over zeggen. En die er misschien ook geen belangstelling voor hebben. Om mensen aan te spreken met het evangelie. De tegenstander staat klaar om je voor gek te verklaren. Albollig. Albollig, dat woord van God. Zodra je dat gaat doen. Het is in onze tijd immers een tijd van wetenschap, van techniek. En het is niet not done om zelfs maar zulke boodschap te brengen. En men zegt, ach, het is achterhaald. Het is allemaal achterhaald om in de Bijbel te geloven. Om iets over dingen die in die Bijbel staan en die beweren van meer dan 6000 jaar geleden, et cetera. De Bijbel heeft het over onverklaarbare, onwetenschappelijke zaken. En moeten we daar dan nog in geloven? God heeft de wereld geschapen in 7 dagen. Genezingen lezen we. Uit de dood opgestaan, mensen. En in Jezus Christus. En nog veel meer wonderlijke zaken. De wetenschap weet het beter tegenwoordig. Maar, God de Vader. Maar God de Vader. Ik zal het daarna moeten doen, denk ik, daarnaartoe. Ja, kijk. Maar God de Vader is dezelfde. Hij is niet veranderd. De opdracht van de Zoon is dezelfde. En alle beloften van de Vader en de Zoon zijn dezelfde en gelden nog steeds. Alles is precies hetzelfde gebleven wat hem betreft. De opdracht is nog gelijk. En de gemeente is de woonplaats van de Heilige Geest. U bent de woonplaats van de Heilige Geest. Je lijf is zijn woning. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Wie gelooft dat? Ik zie maar hier en daar aarzelend een vinger naar boven, een hand naar boven. Wie gelooft dat eigenlijk nog? Of is er een aarzeling, net als bij u, toen de Heer Jezus en zei van, ik heb alle macht in hemel en op aarde, ga heen! Ik ben met je alle dagen! Geloof je dat werkelijk? Tegen alle verdrukking in? Ik ken mensen in landen waar ze werkelijk vervolgd worden. Waar ze werkelijk gevaar lopen als ze de naam van Jezus noemen in het openbaar. En ze doen het. Ze doen het. En wij, hier, geloven wij het nog of geloven wij het wel? Waar zijn wij bang voor? Waarom voelen wij ons misschien beschaamd tegenover collega's, vrienden en familieleden? Het is de tegenstander die ons leugens voorhoudt. Afgelopen week was ik in Diever. En vlak daarvoor, Diever ligt in een gemeente Westerveld. In de gemeente Westerveld is daar het allerlei dorpskernen, een stuk of 13. En in al die 13 dorpskernen is een mooie oude kerk. En wat las ik? 10 van deze 13 kerken zijn kort geleden gesloten. Waarom? geen belangstelling. Soms kom ik in zo'n kerk in Drenthe, waar ook geen predikant meer is, en dan mag ik dan het woord brengen, dan zitten er nog een paar mensen. Weten wij dan niet meer van in Nederland van het woord? Jawel, we weten het wel. We hebben bijna allemaal een Bijbel in huis. Maar waar is onze belangstelling daarvoor? We hebben het uitgezongen. Jezus is de waarheid, de weg en het leven. En dan schrik ik ervan dat we meer luisteren naar de tegenstander, geen belangstelling meer hebben, want ja, het is albollig geworden. En misschien vindt u deze preek ook wel albollig. Dan zegt ja, ach. Het is albollig geworden. In deze wetenschappelijke, technische wereld, met alles om ons heen, met op het dak kunnen we de kruis neerleggen. Gelukkig ziet de Heer Jezus het. Maar er staat niet vooraan hier, dat iedereen het kan zien. Iedereen zou het moeten zien, dat dit een gemeente is van Jezus Christus. Als er mensen rondom je wonen, leven, die niet weten dat je een christen bent. Ja, waar gaat het dan heen met onze wereld? En ik wil u oproepen vanmorgen. Vanmorgen, ook in het voor de toekomst. Oh, ik moet die kant op lopen. Ja. Wat zegt die voor de toekomst, de Bijbel? De Heere zegt, de aarde en haar volheid is van mij. Alles, u bent van God. Hij heeft u geschapen. En wij geloven dat. Wij geloven in God de schepper, de eigenaar van de wereld. Wij bidden dat God niet zal laten varen de werken van zijn handen, volgens Psalm 138. Er komt een tijd dat de gemeente, het lichaam van Christus, wij allemaal de maat van de wasdom, van de volheid van Christus hebben bereikt. Dat zal God doen. De gemeente zal groeien totdat hij helemaal volwassen is. Volwassen en rijp en groot, zo de Heere dat wil. En dan zal de volheid van de heidenen binnengaan, zegt Paulus ook. Hij zegt dat in Efeze, wat ik net gezegd heb, en in de Romeinen. Dat is een geheimenis en u kent die geheimenis. Het lichaam van Christus is bijna volgroeid. Ik denk dat de tijd zover is. De tekenen wijzen daarop. De Heer Jezus zegt, als het evangelie tot aan de einde in alle volkeren bereikt heeft, dan zal het einde gekomen zijn. Dat ogenblik naderen we. Er zijn meer tekenen. Het komt dichtbij. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan misschien binnenkort? De gemeente zal opgenomen worden in een ondeelbaar ogenblik. Zomaar. En dan zult u altijd bij de Heer zijn. Weet u dat u daarbij bent? Verwacht u dat? Staat u met blijdschap te wachten met de vreugde die voor u ligt? Zelfs al voelt u zich helemaal niet goed. Maar u weet, ik ben een kind van God, zelfs in alle dingen. Jezus wist het. Toen hij daar leed, toen hij uitriep, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij leed het voor u. Hij deed het alles voor u. Waarom? Om de vreugde welke voor hem lag, kon hij dat doen, kon hij dat volhouden. Als u de vreugde van de Heere in u hebt, door de Heilige Geest, dan is er een verlangen in u, naar die tijd dat hij komt. Dat u in een ogenblik zult opgenomen worden bij hem, zo altijd bij hem te kunnen zijn. Als dat verlangen er niet is, laten we daar eens over praten. En als dat gebeurd is, dan zal God terugkeren tot het volk Israël, om de vervallen hut van David weer op te bouwen. Dat is ook bezig. We hebben het vorige week gehoord, Ezechiël 37. Dat geldt met name voor Israël. Hij moest van God profiteren over dorre doodsbeenderen. Een heel dal vol. En ze kwamen tot leven. Ze kwamen tot leven. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Dat daar in Israël opeens de geest zal uitgestort worden. Dat ze tot leven komen. Dat gaat gebeuren. En dat duurt niet zo lang meer. Oh, dat is iets wat ik naar verlang. Ook in deze gemeente, dat we daarnaar uitzien. Het werd geprofeteerd, deze woorden, over het volk Israël. En we zien het gebeuren in de tijd van deze dagen. Het volk was verstrooid, is voor een groot gedeelte terug. Zoals voorzegd is door Jesaja, door Jeremia, door Ezechiël. En ze zullen terugkomen. Ze worden opgevist, ze worden zelfs opgejaagd om terug te kijken, om terug te gaan naar hun land. Kijk om je heen. Ze zullen de Messias zien op de Olijfberg die ze doorstoken hebben. En ze zullen zijn naam beleiden. Hij zal komen op de wolken, wij allen zullen hem zien. Zij ook, onze Messias, de Heer Jezus, die te 10 dagen koning zal worden voor 1000 jaar. Koning op de troon van David. Een heleboel van mij kijken mij niet meer aan en denken van, zal mijn tijd wel duren misschien. Maar de tijd is dichtbij, beste mensen. En tot die tijd is er een wil van God dat niemand verloren zal gaan, maar dat allen tot erkentenis van de waarheid komen. En de waarheid is Jezus Christus. Daarvan hebt u gezongen. De waarheid is Hij die komt. En wij zijn gezanten van God en van zijn Zoon. Paulus die schrijft het als conclusie. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In de naam van Jezus Messias vragen wij u, laat u met God verzoenen. Want dat is wat God wil. Hij wil zich verzoenen met ons zondaren, met mensen die hem nog niet kennen. Hij wil je omarmen, hij wil zijn hand opleggen, op je leggen, hij wil je omringen met zijn liefde. Je dragen dag aan dag. En als hier mensen zijn die dat niet kennen, die dat niet weten, ga hier niet vandaan. Maar vraag aan de mensen die het wel zouden kunnen weten, die het misschien uitstralen, zeggen, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Ik wil die liefde van God in mij dragen, de Heilige Geest ontvangen, met grote verlangen kunnen uitzien naar zijn komst. Kom, zegt de Bijbel, kom. Met de Heilige Geest zeggen we dat. Kom, en wie het hoort zeggen, kom. Wie dorst heeft, komen. En wie wil, neem het levende water gratis, om niets. En de opgestane Heer die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Wilt u betrokken zijn? Wilt u betrokken zijn als kinderen van God? Betrokken bij het verspreiden van het evangelie, op wat voor manier ook maar. Hij roept u. Hij zal u de plaats aanwijzen wat u kan doen en wat u mag doen. Hij zal u de talenten daarvoor geven. U zult niet alleen zijn. Hij is erbij. Dat zijn 3 dingen belangrijk. In eerste plaats gebed. Er is veel tegenstand. Kijk maar naar de handeling van de apostelen. Bijna op elke bladzijde komt de tegenstand hier tegemoet. De discipelen wisten dat ook. En ze werden meerdere keren vervuld met de Heilige Geest. Ik zal een klein stukje voorlezen. Zij verhieven eenparig hun stem tot God en zeiden, u, Heere, bent het, die geschapen heeft de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, hebt gezegd, waarom? Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken een ijdele raad bedacht? De koningen van de aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, zijn in deze stad, dat is Jeruzalem, vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die u hebt gezalfd, Herodes, zowel als Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat gebeuren zou. En nu heren, roepen ze dan uit, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing. En dat de tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl ze baden met elkaar, die hele groep, Toch gebeurde er iets. Werd de plaats waar zij vergaderd waren, de plaats werd bewogen, die schudden. Ze schudden zelfs, ja, met alle knieën, weet ik hoe, maar ze schudden. Het werd bewogen en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord met grote vrijmoedigheid. Ze waren toch al gevuld met de Heilige Geest? Ja, op de eerste Pinkse dag. Maar ze hadden het opnieuw nodig. Straks hebben we een cursus hier, 10 dagen. En misschien zegt, ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. En ik ben al gevuld met de Heilige Geest. Dus moet ik daar nog een keer weer onderwijs? Ja, je moet erbij zijn. Met elkaar. Net als die discipelen. Want de hele wereld, die staat klaar om ons maar onze mond te snoeren. Maar we hebben de Heilige Geest voor nodig. We moeten met hen bidden. Terwijl zij baden, werd de plaats van waar zij vergaderd werden bewogen. Waarom? Omdat ze zeiden, Heere, let op hun dreigingen. En laat er wonderen geschieden en tekenen door uw naam. Verlangt u er ook zo naar? Dat er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van Jezus. Bid dan, zo de discipelen beden. En geef. Het heeft niks met financiën te maken, helemaal niks. Maar geef jezelf aan God als een levend, welgevallig offer aan hem. Dat deed de Heer Jezus ook. En wij mogen hem daarin navolgen. En ga dan, in opdracht van de Heer, die alle macht heeft in hemel en op aarde, en die belooft, ik ben met u, alle dagen. Amen. Amen. Zullen we samen bidden? En als u mee wilt bidden, mag u ook gaan staan. Net als vorige week, hebben we ook gestaan. Dat was een andere boodschap en dan gaven we elkaar een hand. Als een leger. Ik weet niet of u dat nu wilt doen, voelt u zich vrij of u dat ook wilt doen. Om als leger te gaan staan. Ik heb straks nog een mededeling even hierna. Hoor. En ga staan, als u dat wilt. En anders blijft u zitten. Vader in de hemelen, we willen u danken, we willen u prijzen, Heere, dat u de opgestane Heer bent, Heer Jezus, dat u zich wilt laten zien, dat u dat gedaan hebt aan uw discipelen en aan velen van ons. Heer, en u geeft ons een opdracht dat we heen mogen gaan om uw woord te verkondigen, te doen wat u ons opdraagt, en dat u gezegd hebt, ik ben met u alle dagen. En nu staan we voor u, Heer. We staan hier. Heren, wij willen u kennen en wij kennen u. En we bidden, Vader, kom met uw Heilige Geest. Vul ons met uw Geest, Heer, en dat we de bereidheid tonen, het verlangen hebben om op de plaats waar we ook zijn, Heren, een dienstknecht van u te zijn, een getuige van u. Wij danken u, Vader, dat u ons wilt vullen met uw Heilige Geest. Ook al is alles tegen, maar u bent voor. Dank u, Heer Jezus, voor alles wat u voor ons hebt gedaan. Wat we elke week hier horen. Wij prijzen en we loven uw grote naam, Heere, voor die opdracht die u geeft. En voor de belofte die erbij is. Dat u er bent, alle dagen. Tot aan de volleinding van de wereld. Dank u wel voor deze morgen. Amen. Tot slot. U hebt een invulformulier, u mag wel even weer gaan zitten. U hebt een invulformulier gevonden op uw stoel en alles vlakbij u. Wij willen namelijk graag met elkaar iets beleven, opdat we weer vol vuur mogen zijn om dat woord van God te brengen aan mensen die dat willen horen op onze plaats. Dat invulformulier, dat kunt u uiteraard invullen, daar is het ook voor. En u kunt het dan geven aan het mensen van het team van de evangelisatie. En dat zijn Albert Jan. Wat is Albert Jan? Misschien kan hij even gaan staan, Albert Jan. Kijk, Albert Jan. En Piet. En Pieter. En Nico en ik. Als u dat formulier ingevuld hebt, kunt u dat ons geven. En dan hopen we dat er vele mensen komen voor een praktische evangelisatieavond. Waar we met elkaar ook dingen kunnen oefenen. Aan elkaar doorgeven wat we op onze eigen plaats mogen doen. Om zo, ook hier in Dronten, de bevolking te ontmoeten en van Jezus te vertellen. Want ik kan u zeggen dat er vele, vele mensen hier in Dronten niet weten wie de Heer Jezus is. Kom. Na die avond toe op 31 maart zal die zijn hier in dit gebouw. Dank u wel.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. De mensenzoon, de Zoon van God, zal koning zijn. Jezus, hij offerde zichzelf, wordt nu verhoogd en wordt nu gekroond. En hij is de Heer.